Om even, te laten rusten waar we nu mee bezig waren. Even, wou ik beginnen met even te vragen. Er zijn nog vragen aan de hand van ook het papier dat jullie gekregen hebben, waarvan je zegt dat is een vraag die zelf nog graag een antwoord op hebben.
Ja. Oh, die weet je dat.
Ja. Ja, dat is de collecte. Dat is ook goed. Daar komen we zo dan op.
Heb je nog zo'n briefje onder? Ik heb er niet bij. Ja, ik heb ook gelezen, maar
wat moet ik als raadgever doen als iemand uitsluitend zijn problemen verstandelijk benadert en die persoon zijn emoties op slot houdt, als twee schelpen van een oester, welke die schelpen op elkaar blijven persen? Hoe bereik ik het hart van de persoon, opdat ook daar daadwerkelijk genezing kan worden ontvangen?
Ja, dat komt wel eens voor, hè? Ja.
En vraag E vind ik ook wel heel mooi. Ik kan me er zelf wel iets bij verzinnen, maar...
Kunnen we het zo doen dat we eerst deze vraag...
Ja, ja.
Mag ik nog één dingetje? Van deze vraag waar we nog mee bezig waren. Misschien over die kerngedachten, zeg maar die overtuigingen die je kan hebben. Ja, zou ik zelf fijn vinden om daar nog iets dieper op in te gaan.
Kom bij zo'n zaal er toch even op.
Ja,
bij de rondvraag.
Deze handen moeten krijgen, denk ik.
Ik heb een zaal gekocht.
Ja. Laten we beginnen met C.
Is dat een vraag van die mevrouw zelf?
Mevrouw, is dat de vraag van die mevrouw zelf?
Sorry,
dat
is een vraag van jou. C, oh nee, wij mogen allebei
C. Nee, maar we mochten kiezen, dus ja. Die hebben we gekozen.
Ik vond C ook wel interessant, dat zij ook, dus het is niet...
Mag ik vragen wat jullie er interessant aan vonden?
mijn man die laat zijn emoties ook niet. Dat is heel moeilijk om tot hem in zijn hart door te dringen. Die drinkt dat ook een beetje. En die durft ook niet kwetsbaar te zijn. En dan denk ik wel eens, hoe kom ik nou diep bij zijn hart?
Ja, en als aanvulling misschien ook, hier staat als raadgever, inderdaad iemand waar je een relatie mee hebt en die toch die problemen steeds uit en die soms ook wel wil luisteren tot een bepaald niveau. Dat is echt iemand waar je toch nog mee hebt.
Ja.
Of diegene die jou soms opzoekt, hè? Dus soms zoeken mensen je ook steeds op,
ja. Maar
ze staan niet zo open.
Ja. Ben je klaar nu? Ben je daar nog niet mee?
Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Maar ik zal even kort reageren en dan kan ik die aanvullen. In zijn algemeenheid is het zo als iemand in zijn oester zit, dat beeld van even gebruiken, en je gaat proberen om hem of haar uit je oester te halen, dan is meestal de natuurlijke reactie van de ander om ze verder in zijn oester terug te trekken. Zoals iemand wel eens zei, van als iemand een dikke winterjas aan heeft, dan het beste wat je kunt doen is om het zo warm te maken dat hij hem vanzelf uittrekt.
Ja.
Dus in een huwelijk zeker is het. Het principe van achtervolgen noem ik dat dan, dat werkt nooit zo goed. Dus dat, en dan wat, ook al het woord dat heel vaak is gebruikt, is zegenen, dat is dan wel heel erg mooi. Dus ik ben zelf iemand die van nature niet heel erg gemakkelijk over zichzelf praat. Ik heb dat in de loop van de jaren geleerd, van mijn vrouw ook, moet ik zeggen. Dus ik ben er heel dankbaar voor. En ik weet wel dat toen wij pas verkering hadden, dan was het even niet, ging het niet zo lekker. En dan ging mijn vrouw steeds meer praten. En ik ging weer steeds stiller. En zij dacht, oh, hij begrijpt mij nog niet. Of ze, ja, hij begrijpt mij nog niet. Dus ik moet het nog beter uitleggen. Nou, dat heeft even geduurd in onze verkeerstijd, voordat we het door hebben. Dus,
25 jaar getrouwd.
Dus zij heeft mij gewoon de ruimte gegeven. En dan op een gegeven moment, dan is het moment daar dat ik ermee kom. Maar... ik vind het streven om iemand te willen bereiken, dat is fantastisch. Want je zoekt de verbinding. En dat is wat je altijd kunt zegenen, vind ik. Dat je op zoek bent om die verbinding te vinden. En je kunt, ja, je hebt een boek De Taal van de Liefde, dus mensen die zijn ook verschillend. De ene is verbaal, de ander is anders. Dus je kunt allerlei manieren zoeken
om de ander
te bereiken. Maar het streven is heel goed. Dat zou ik nooit laten afnemen. En dat zou ik ook nooit opgeven.
Maar hoe geef je dat invulling, dat streven? Want dat is denk ik de vraag. Ja. Hoe doe je dat concreet?
Ik denk dat je daar toch... die liefde bij nodig hebt, de heiligheid bij nodig hebt, om te weten waar je wat op een bepaald moment moet zeggen of juist niet zeggen. En dat het ook afhankelijk is van de relatie die je al met zo'n persoon hebt, of die persoon vertrouwen in jou heeft. Als ik me bij jou niet veilig voel, dan kun jij mij vertellen wat je wil, maar dan raakt het mijn emoties niet, want dan zet ik mijn stekels op. Maar als ik mij langzaam bij jou kan nestelen, laat ik het maar zo even zeggen, veilig voel, en jij ook in staat bent de warmte en de liefde van God door te geven, dan kan het op een moment zijn dat God zelfs je armen gebruikt. Maar waar je eerst van rilt misschien als zoiets zou gebeuren, maar je dan wel kunt ontvangen, en je plotseling in je emoties iets kunt ontvangen van liefde, heilig, zuiver, waarbij je ook op moet letten dat je daar niet een afhankelijkheidssituatie door creëert, maar dat je dat in wijsheid doet. En als de Heer dat gebruiken wil, dan kan dat een openbaring zijn van een stukje van de liefde van God die je helpt om daar een antwoord op te zijn. Tenminste, zo ervaar ik dat.
Kun je ook een situatie voorstellen waarin je zegt van, die link krijg ik niet met die persoon, dus ik moet deze situatie loslaten en me daar... Van terugtrekken.
Het kan ook nog niet de tijd zijn. Alles is een tijd, staat er in de Bijbel. En dat is soms de tijd nog niet. Iemand kan zo verwond zijn dat helemaal niet gaat. Dus daar moet je ook zicht op krijgen en fijn gevoelig in zijn.
Ja, terwijl ze in deze casus wel zijn dat die persoon wel met de problemen komt.
Ja, dus ik wil even onderscheid maken tussen die vraag van die mevrouw die zegt van mijn man. Dat anders. Dan iemand die niet je man is. Dat moet je even onderscheiden.
Ja, maar ik dacht dat we het algemene deden wat hier dus staat.
Gewoon nou, we doen allebei, maar omdat het allebei genoemd is, dacht ik, moet ik even benadrukken dat dat verschillend is.
Ja.
Ik zal dat even afmaken, wat mij betreft. Momenten die voor mij heel kostbaar zijn geweest, dat zijn momenten waar ik dus zelf een beetje vastliep. Dus toen we ongeveer een jaar of 7 getrouwd waren, toen hadden we 3 kinderen in korte tijd. Er is veel gebeurd. Op een gegeven moment ging ik op vakantie en daar ontstond bij mij zoveel onzekerheid die ik nog nooit kende, dat er daardoor heel veel ruimte ontstond bij mij. Dus ik denk dat er komen altijd momenten. En als je dan die verbinding hebt gehouden met elkaar in een positieve zin, dan is dat rondom dat vertrouwen is er nou natuurlijk. En daar kun je soms wel misschien geduld moeten hebben en moeten bidden, maar ik geloof dat ze er zeker komen.
Kun je nog iets uitleggen over onzekerheid en ruimte krijgen?
Nou, dat punt is dat ik dacht dat ik gewoon een heleboel dingen in mijn leven wist hoe ze liepen. Maar op een gegeven moment merkte ik van, ik weet het allemaal niet meer zo precies. En ik raak een beetje verstrikt. En ik, ja, voor mijn gevoel moest ik de sterke man zijn, zeg maar. En dat was ik niet meer. En, maar omdat mijn vrouw de ruimte gaf aan mij om de zwakke man te zijn, daarom kon ik, zeg maar, mezelf openen. Snap je wat ik bedoel? Dus bedankt voor die vraag. Ja. Ja. En dan schiet ik terug naar die vraag van, nou, je moet ook een, hè, ergens zeggen van, moet ik me zo laten gebruiken? En ik ga even op een reageren.
Nou, zo negatief wil ik het niet eens noemen hoor, maar ik bedoel, als je merkt van ja, ik kan die klik met die persoon niet krijgen en dan hoef je nog niet mis uit te voelen, maar denk, ja, is het zinvol om hier niet mee door te gaan, ook voor die persoon zelf, die in met die problemen komt, is het zinvol. Dat was meer wat ik bedoel.
Ik vind alleen al dat je de vraag stelt, is heel wijs. Want we moeten die vraag niet iedereen klikt bij iedereen. Dat je je dan terugtrekt is veel wijzer, of het overdraagt aan een ander, dan maar doorborstelen. Heel wijs als je dat sowieso meeneemt in je raadgeverschap. Ja.
Kijk, dat is dan weer pastoraal. Als je daar met iemand binnen wilt, dan vraag je het altijd van, mag ik met je binnen? Kijk, ik maak het vaak mee in de samenkomsten. Ik voel gewoon de dingen aan als er problemen zijn. Ik noem maar het laatste wat ik had. Daar zit een paar plaatsen verder, zit een zuster. Er zit een kind tussen, het kind gaat weg. En op een gegeven moment voel ik dat daar dus met die vrouw iets aan de hand is. Nou, ik ben nu met opgeschoten. Ik zeg, maak ik mijn arm op je leggen? Ja, zegt ze, heel graag. Ik zeg, u heeft problemen. Hoe weet u dat? Kent u mij? Ik zeg, nee, ik voel dat u problemen heeft. Ik zeg, is er al eens met u gebeden voor bevrijding? Nog nooit, zei ze. Ik zeg, mag ik dat proberen? Kijk, dat vraag je toch aan de mensen. En dan voel je toch dat daar een eenheid komt. Toen zegt ze op een gegeven moment, ja, ik heb ontzettend veel problemen. Ja, ik zeg, ik weet uw problemen. Ik zeg, bedenkt u nou dat u de enige bent die problemen heeft? Ik zeg, ik heb ook problemen. Nou, op een gegeven moment, en daar slaat me helemaal niet voor, zaten we met z'n tweeën samen te huilen. En ik heb toch voor haar mogen bidden. En toen zei ze, ja, maar goed luister, woont u hier in de buurt? Dat was toevallig wijze die daar in Groningen. Ik zeg, ik woon hier niet in de buurt, ik zal u mijn adres geven. Als het is, mag ik me altijd bellen. Dag en nacht kunt u me bellen. Als het is, kom ik naar u toe. Want zo ga je toch met mensen om. Je probeert toch een eenheid te krijgen. En als zo'n persoon zegt, nee, ik wil niet hebben dat je met me bidt. Nou, dan kun je beter niet bidden met die persoon dan wel. Want dan heb ik geen enkele zin.
Ja, dat is heel goed om toestemming te vragen.
Nou, kijk, ik heb dus alle problemen die zij had, om zo te zeggen, die mij dus uiteindelijk geopenbaard werden, die heb ik allemaal voor haar neergelegd. Ze zei, hoe weet u dit? Kent u mij nog? Ik zeg, ken u helemaal niet. Ken de hele vrouw niet. Maar ik voel het gewoon. Kijk, de Heer openbaart je dat.
Ja? Mooi. Even terug naar die vraag van die mevrouw met die blauwe trui. Sorry, ik weet je naam niet weet, maar...
Everdien.
Je zei van... als mensen toch maar steeds terugkomen met hun verhaal, hè? Zoiets zijn geloof ik.
Ja.
Van
ja.
Moet je daarmee doorgaan? Of hoe doe je dat? Was dat je klaar?
Ja, dat was een toelichting. Ja, omdat u vroeg daar al wel. Komen jullie niet om die vragen kiezen? Ja, dat was een toelichting. Ja. Ja, dat het zo, zulke situaties kunnen er zijn.
Ja. En hoe gaat u er zelf mee?
Ja, het is wel zo, en daarom praten helpt het wel. Terwijl ik dat zei, dacht ik ook van ja, komen ze eigenlijk wel voor raad? Of komen ze om het maar weer te kunnen vertellen?
Precies.
Soms is het een deel van hun leven geworden om het maar weer te kunnen zeggen. De dingen waar ze tegenaan lopen. Omdat ze er ook niet echt goed doorheen kunnen komen als ze het maar alleen verstandelijk benaderen.
Ik weet niet hoe de anderen dat vinden, maar ik denk altijd een paar keer mogen ze het verhaal zeker vertellen, want ze moeten het kwijt, hè? Daar is ruimte voor nodig. Maar als dat het enige blijft, dan moet je daar toch wel op gaan wijzen, zeggen van nu moeten we verder, of zullen we moeten kijken naar wat speelt er eigenlijk verder. En voor iemand daar dan bereid toe zijn daar toch mee bezig te gaan op een gegeven moment. En wanneer dat moment is, dat zal per geval misschien per situatie wijzigen. Geval is het nooit natuurlijk, maar we zijn wel over mensen. Maar, ja.
En ook hier is het belangrijk van te luisteren naar jezelf als het ware. Dus als je denkt van nou, dat heb ik al 3 keer gehoord of zo, dan begint er irritatie te komen. En dan kun je dus iets doen met de irritatie.
Je kan toch God vraag zeggen, ben je al nagegaan wat de Bijbel hiervan zegt?
Tuurlijk, je kunt allerlei dingen vragen.
Ik ben je in Christus. Dat is identiteit eigenlijk.
Nou, dat is de vraag. De benadering naar een gelovige toe is heel anders dan de benadering van iemand die God nog niet kent.
Ja.
De geloof mag je aanspreken dat hij dingen bij het kruis brengt. En dat, om het zo te zeggen, ook beoefenen om in vertrouwen dat probleem, dat verhaal moet steeds weer komen te overwinnen. Wat voor verhaal het dan ook is. Dat zo.
Mijn ervaring is dat als mensen regelmatig terugkomen met dezelfde verstandelijke redenatie, maar wel echt daarin komen, dat ze er eigenlijk wel wat mee willen, maar niet zo goed weten. Dat ze hun verhaal maar herhalen omdat ze geen alternatief hebben. Zo van ja, wat ik erbij voelde weet ik ook niet. Maar er is, dus je kunt wel, je hoeft niet zozeer meteen te zeggen van ja, maar dan moet je er ook wat mee. Je zou ook gewoon kunnen zeggen van, je zou het kunnen zijn dat door, je herhaalt dit verhaal nu een paar keer of je komt een paar keer met problemen, hoor ik daarin dat je hier echt wat mee wil. Ja, dat eigenlijk zit dat er al in. En als je dat even zo benoemt, dan kun je dat checken. Het kan zijn dat die persoon zegt, nou ja, nee, dit is een onderdeel van mijn leven, dat wou ik zo. Nou, dan zeg ik, nou, dan zegen ik je daarmee en dan laten we het hierbij. Maar meestal zul je merken dat die persoon niet voor niets gekomen is daarmee en jouw hulp vraagt om dichter bij zichzelf te gaan komen daarin. En dan is het eerste wat Ron net aandroeg, is dat die persoon je moet vertrouwen. Maar als die al een paar keer bij je geweest is, geeft hij daar al wel iets over aan dat hij blijkbaar jou betrouwbaar genoeg vindt om zijn verhaal een paar keer al te doen. En ja, het is ontzettend belangrijk om mensen in dat wat ze kunnen te bevestigen. Te zeggen van, het is goed dat je hier je verstand bij gebruikt. Dan hoef je ook niet te minderen. Maar misschien dat er nog andere mogelijkheden zijn dan dat. Want anders blijf je misschien wat in een verstandelijke rondje draaien. Maar bevestig ze. Want het is niet verkeerd dat mensen hun verstand gebruiken. Het is nooit verkeerd. Graag.
Moet je gebruiken.
Alleen, weet je, dat zijn vaak de manieren waarop je werkt met mensen die erg geneigd zijn verstandig te doen. Bevestig ze in de manier waarop ze het doen. En daag ze uit in dat er andere dingen zijn. En soms, en dat is inderdaad mijn ervaring, is dat het meestal mannelijke cliënten zijn, niet altijd. Ik herinner me een vrouwelijke cliënt. Die je gewoon gaat leren wat emoties zijn. Die vraag je bijvoorbeeld, hou je van muziek? Nou, noem eens een cd die je... Oké, deze week ga je daar naar luisteren. En dat hoef je maar 10 minuten te doen. Maar probeer eens of je er wat bij voelt. Want blijkbaar raakt hij je. Het feit dat mensen dan al iets gaan voelen, is al heel veel. En er zijn mensen die komen nooit verder dan, ik vind iets prettig of ik vind iets rot. En er zit niet zo heel veel nuance in, van boos of geïrriteerd. Maar dat is niet erg, want ook met prettig en rot kun je heel veel. Want je kunt je keren tot God en zeggen, ik voel me rot. En dan kun je opnieuw weer met die man kijken van, oké, dat is jouw emotie, want dat is de enige die je kan benoemen. En wat voor gedachten zit daar over in jezelf? En dan kom je vaak weer bij onze innerlijke... je mag ze ook leugens noemen, maar ik vind dat een heel vervelend woord. Er zijn mensen die dat leugens noemen. Maar ze zijn niet voor niets ontstaan. Dat is wat ik er tegen heb. Maar het klopt wel dat het leugens zijn. Ze zijn niet waar. Maar ze zijn niet voor niets ontstaan. En een leugen is meteen weer zo'n afwijzend woord. Dus ook mensen die nog niet zo ver zijn in het benoemen van hun emotie of in het nuanceren van hun emotie, kunnen heel goed bij die gedachten over henzelf die ze vastzetten. Dus als raadgever kun je daar toch uiteindelijk, als je vertrouwen en je kunt ze meenemen hierheen, kun je best heel veel ook met deze mensen. En ik heb wel ontdekt, ik heb gewerkt met een keer met iemand die was was in de 60 toen hij de eerste keer bij me kwam, een man. Nou, die wist echt niet of hij boos was of bang was of die had geen idee wat hij voelde. En, maar ja, door als het ware het spel aan te gaan van te leren, joh, maar als je dan op je werk, wat voel, hè, oefen deze week en neem eens één keer iets, weet, oh ja, daar voelde ik me boos. Of ik, en dat mensen het ook een uitdaging gaan. Eigenlijk willen ze het best graag. Mensen die hun emoties niet kennen, willen ze het best leren kennen. Want die ontdekken, of in hun relatie met hun partner, of in anderen, dat er blijkbaar een wereld is die ze niet kennen. Die ze wel willen leren kennen, maar op een niet verwijtende manier. Op een speelse manier. En op deze neutrale wijze kunnen mensen al gaan leren dat er emoties zijn en daar nuances in. En dan kun je ze meenemen naar een dieper vlak. En het feit dat ze emoties niet voelen, heeft heel veel te maken met of er in het gezin ruimte was voor emoties, maar vaak ook is het een stuk bescherming. Daarom moet je er ook niet negatief over zijn. Want bescherming is er nooit voor niks. Maar wel een uitdaging om te kijken wat daarachter zit. Ja. Is dat over deze vraag?
Ja, ik heb zelf nog wel even een korte vraag daarover. Ik heb namelijk daar ook mee geworsteld, ook met... Dat is goed, dat is prima, hè? Of het is moeilijk of vervelend. Maar ik heb wel moeten leren alle verschillende gevoelsnuances. Wat betekent dat eigenlijk? En dat dan ook gaan herkennen bij jezelf en ook bij de ander. En je kunt dan ook fijngevoeliger zijn naar de ander toe, omdat je andere dingen gaat herkennen die je anders gewoon maar met dat woord rot. Ik vind het niet leuk zoals de ander doet of zo. Maar dan zie je waar het vandaan komt. Oh, ze is angstig door iets. Waarom is ze angstig? Waar komt dat vandaan? Nou, misschien iets uit het verleden. Wat ik trigger door iets te zeggen op een bepaalde manier. Die dat weer naar voren brengt. En dan is het zaak dat ik dat verander. En dat ik ga zien dat ik daar moet bevestigen in plaats van ergens krachtig over te spreken. Wat de ander pijn doet. Dus ik denk dat het. Dus ik heb dat wel moeten leren en ik heb daar ook vrucht bij gevonden. Maar ik vond het helemaal niet leuk. We vroegen dan over elkaar: wat voel je hier nou bij? En als ik dit zeg, wat ervaar je dan? En als ik iets meen te zien, ik meen dat je dit gevoel hebt op het ogenblik, klopt dat? God, nee, helemaal niet, denk je iets anders. Nou, dan leer je door, want het zijn hele boeken die je moet gaan leren in elkaar, wat de achtergronden zijn. En dan denk ik, want dat is echt de vraag, want je zegt, nou, neem maar genoegen met dat rot en goed.
In het begin.
Ja. Maar het is niet verkeerd om het toch later dieper naar te zoeken.
Nou, vooral als... Maar dat is nu even niet de vraag. Dit is gewoon iemand die met gesloten gevoel bij raadgever komt. Ja. Maar zoals jij zegt, als je zelf iets wil doen met andere mensen, dan is die nuance van belang.
Ja.
Dus voor alle mensen in het pastoraat zelf is het van belang. Maar er zijn vaak mensen die niet in het pastoraat zijn. Er komen met een probleem.
Ja, maar in relatie, als het probleem een relatie is, daar komt dat toch wel, jongen.
Dat vergeet niet. En dat is niet... Dat ze minder zijn, maar gewoon anders. De meeste mensen hebben helemaal geen tijd of geen levens niet naar dat ze zo diep op de dingen ingaan. Zoals pastoraal mensen doen en specialisten dat doen. Dus die zullen dat ook nooit op die manier omschrijven. En die geven het wel aan. En ik denk dat voor de hulpverleners het moeilijkste is. Omdat de manier waarop ze het aangeven, dat kan verschillend zijn. Dat herkennen. Maar een normaal iemand, ja, die leeft voor de vuist weg. En de ene keer is die blij en de andere is die dit, maar die gaat niet alles analyseren. Dus die begrijpt dat ook niet altijd. Het is wel eens voor hem een keer een goed boek te lezen, want de man of vrouw verschillend is. En dat boek, dit boek heb ik ook gelezen. Maar ik bedoel, verder analyseert hij niet zo. En ik vraag me wel ook af van. Is het ook nodig voor al die mensen om het zo te doen, mits ze geen problemen hebben dan? Hè?
Niet als een hobby of zo. Nee. Is het niet nodig? Nee. Maar als je in je huwelijksrelatie tegen dingen aanloopt, dan is het bijvoorbeeld, hè, of met je kinderen, of
ja.
Maar met je collega's, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je op dat moment wel kan kijken van, hé, wat is mijn stukje daarin?
Want ik zei, ik heb het ook wel eens tegen Rond gezegd, ik ben zelf niet zo pastoraal aangelegd. Dus als ik tegen soms dingen hoor uit het pastoraat en de principes die erachter liggen allemaal, dan denk ik, joh, ook in gemeentes, het lijkt of we allemaal wel verpleeghuizen, die gemeentes. Geestelijke verpleeghuizen.
Ja.
Ook dat heel veel pastoraat gekleed wordt onder gelovigen. En dan zit ik daar wel eens mee in conflict en zeg ik, ja, groeien ze dan niet, zijn ze niet wederom geboren. En dan wil ik niet zwartgallig zijn of rechtlijnig. Maar dan denk ik, soms dan zie ik dan dat mensen zo ver met een pastoraat gaan en denk ik, joh, hoe zit het nou? Het is bijna 1-op-1 als je niet oppast. En dan zit ik daar wel eens mee te worstelen. Kan ik dat begrijpen? Ik vraag het nou als vraag.
Ik kom daar ook nog in. Dat wat in de Bijbel staat, vergeten er wat achter je ligt. Hè? Als je dus bekeerd bent, dat je zegt van, nou dan moet het toch opgelost zijn.
Nou, ik snap wel dat de dingetjes kunnen aanhangen aan karakters en situaties, dat snap ik wel.
Ja.
Ik vraag het zomaar een vraag zo.
Ja,
ik zeg niet dat je
het zelf vandaag hebt.
Nee, maar dan denk ik van, nou, ik heb wel mensen voor ogen, die kan ik natuurlijk niet noemen, maar er zijn mensen, omdat we net even over hadden, wanneer haak je af. Het lijkt net of die altijd pastoraat nodig hebben.
Ja,
ik heb daar een ander woord voor, dat heb ik geleerd uit het evangelie. Dat is altijd mee willen liften. Ja. Met hun leven, zonder zelf ook volwassen te worden in Christus. Want niemand wordt voor problemen bespaard. Is het niet, komen ze niet van buitenaf, dan heb je er wat mee van meegekregen uit je milieu, je opgroeien en zo. Maar we hebben door genade toch groei en volwassenheid op om ook met deze dingen te kunnen omgaan. Dus ik zou bijna zeggen, het is goed dat pastoraal werkers zijn, maar uiteindelijk zouden gelovigen toch niet afhankelijk hoeven zijn van de bediening van de voorganger en de groep pastorale mensen. Die zouden ook zelfstandig in volwassenheid en geloof met hun problemen omgaan, nog veel verder, anderen daarin kunnen dienen. Dus dat is een vraag zomaar even hoor. Maar
goed. Ja, dat is een goede vraag. Even die, wat denk jij ervan?
Ja, ik zie dat ook wel gebeuren. En ik heb het idee dat sommige mensen, ik oordeel daar niet al, ik heb er wel mijn gedachten over, maar ga ik nu niet over oordelen. Maar dat sommige mensen niet volwassen willen worden en wel lekker verzorgd willen worden. En geen behoefte daaraan hebben of zich niet uitstrekken naar die wat meer volwassenheid of zelfstandigheid en de anderen te kunnen gaan helpen. Misschien ook deels omdat ze niet zo in zichzelf geloven dat ze het ooit zouden kunnen. Maar leven in problemen, sommige mensen leven in hun problemen, dat is hun leven. Als dat er niet meer is, dan wie zijn ze dan? Die moeten ze dan? Dat kom je wel tegen van mensen.
Oh, ja.
Mensen kunnen soms dan ook heel boos worden als iemand van het pastorale werk dan iets zegt wat hun zou kunnen helpen, maar wat dus diep gaat en wat veel van hun vraagt. Daar kunnen ze boos om worden en dan haken ze af en dan gaan ze weer naar een volgende hulpverlener. Of naar een volgende gemeente.
Ja.
Ik vind dit echt een groot probleem.
Dus je komt, kan het zijn dat, ik verwoord me een beetje simpel hoor, maar er komt ook geen pastoraal man bij. Kan het ook zijn dat ze, om wat voor reden dan ook, hun huiswerk niet maken? En bedoel, de huiswerk bedoel ik.
Ik herken dat wel degelijk. En het is inderdaad, er zijn mensen bij die hebben inderdaad pastoraat nodig. En die hebben echt dat hulpje nodig om volwassen te kunnen worden. Inderdaad, maar er zijn er ook mensen die nooit volwassen worden. En wat dat betreft, soms dan ook wel eens even wat terug moet trekken. En maar je ziet soms, mensen soms inderdaad hoppen van de een naar de ander. Waar je zelf, naar mijn gevoel, machteloos staat.
Ik denk zelfs nog een stapje verder dat we soms de vorm van leven die zij dan hebben in stand houden door ze op zogenaamd te helpen en erkenning te geven. Maar ja, dat is natuurlijk heel spectrum.
Ja, maar ik denk dat die twee uitersten kunnen we denk ik vaststellen dat die waar zijn. De ene is dat sommige mensen hebben gewoon ontzettend veel meegemaakt.
Ja,
absoluut. En werkelijk, als je die verhalen hoort, dan word je echt enorm verdrietig van.
Ja.
En dan denk je, nou, iemand die zo misbruikt is of gekwetst of zo, om daar weer een stukje vertrouwen in terug te krijgen, dat is niet eenvoudig.
Nee.
Dus dat is de ene kant. En de andere kant is dat er mensen zijn die inderdaad het moeilijk vinden om een stap te maken.
Ja.
En ergens op een bepaalde manier blijven hangen. Beide is. En ja, je kunt dus geen etiketten plakken. Jij bent er zo eentje, jij bent er zo eentje. Dus het vraagt wel heel veel wijsheid om daarmee om te gaan. En wat is het criterium? In ieder geval, dat is, dat ben je dus zelf. Dus als je, dus ook hier is het belangrijk om naar jezelf te luisteren. Ik weet van mezelf, ik ben een bepaalde persoon. Ik kan niet iedereen in de wereld helpen. Bepaalde mensen kan ik helpen, andere mensen niet. Andere mensen die zijn bijvoorbeeld kunnen veel beter naar Hetty gaan bijvoorbeeld. En andere mensen die kunnen misschien weer beter bij mij zijn. Zo zijn mensen verschillend. Maar dus daarom is het zo belangrijk om te weten, hoe voel ik me daar nou in? Als ik het gevoel heb, ik word onzeker, ik weet het niet. Maar ik moet wel doorgaan of zo op een manier. Nou, dan help je niemand, dat is duidelijk. Of je merkt irritatie opkomen van, verdorie, waarom schiet het nou niet op? Dan ben je ook niet de persoon om niet een persoon te helpen. Dus het is gewoon altijd zo belangrijk om jezelf serieus te nemen daarin. En dan te denken, ja goed, dan maar te zeggen, ja ik weet het niet. Ik kan je niet helpen verder. Dus je moet misschien allemaal verder. Dus en dat, ja.
En ook mensen,
meer kan ik er niet over zeggen.
Zijn ook mensen die eigenlijk zuiver om aandacht bij je komen. Wat je ook bij zieke mensen, ziektes hebt, dat mensen wel gezond kunnen worden, maar eigenlijk dat niet eens graag willen, want dan raken ze hun aandachtspunt kwijt.
Nou ja, dat is natuurlijk wel een basisbehoefte in iemands leven.
Ja, aandacht. Ja. Maar om dat te leren, dat je dat via een andere manier kunt krijgen, dan via je nood, zeg maar. Dat is toch wel een belangrijk punt.
Ja, zou ik toch iets op willen zeggen? Want ik denk dat er een heel groot gebrek aan liefde is in veel kerken ook. En dan is misschien de pastorale hulpverlener de enige aan wie ze hun flesje kwijt kunnen. En dat vind ik eigenlijk het bankroet van een gemeente.
Zo, dat is een statement. Ja. Ja. Het bankroet van de gemeente.
Ja. Ja, ik denk dat daar zulke gemeenten zijn, hoor.
Ja, je ziet ook dat het mensen echt rondhoppen van de ene naar de andere gemeente. En dat mensen echt met alle liefde openstaan voor zo'n persoon. En daarmee op weg gaan. En die persoon die gaat daar toch op een of andere manier niet op in. En je ziet vaak dat die mensen ook een beetje gaan manipuleren op bepaalde gebieden waar ze kunnen. Nou, daar gaan de gemeente dan niet helemaal in mee. Dan gaan ze naar de volgende gemeente. Waar ze ook weer heel open zo'n persoon ontvangen, met alle liefde openstaan. Dus het bankroet van de gemeente zou ik
zeggen. Ja, nou, sommige.
Dat vind ik weer
hard. Ja, dat is weer te erg. Ja,
de gemeente zijn echt heel oprecht daarin. Maar dan zie je toch dat het ook daar weer stuk loopt. En als je dan een voorgangersoverleg hebt, dan hoor je dat iedereen die persoon kent. Alle gemeentes kennen die persoon. Dat zijn ook situaties. En dan zeg ik, ja, wat moet je dan met zulke mensen doen?
Die meneer had ook nog wat zeggen.
Ik denk ook dat veel mensen gewoon een stuk pastorale aandacht nodig hebben. Maar dat er ook gewoon eigenlijk heel veel mensen ook op zoek zijn naar vriendschappen.
Ja.
En dan is een pastoraal is één aspect, het andere aspect is gewoon om een keer samen met iemand te gaan doen. Huh. Dat iemand ook een keer uitgenodigd wordt voor het eten bij iemand anders.
Huh.
Gewoon even kijken, even spiegelen van, hé, daar gaat het zo. En dat iemand zich dan ook eigenlijk meer opgenomen voelt in een gezin, in een gemeenschap. En als dat op een aantal plekken gebeurt, dan heeft dat denk ik ook een heel helende werking.
Maar dat heeft dan meer met liefde te maken. En aandacht, inderdaad. Maar het probleem is, als je pastoraal werker bent, dan krijg je, dat gebeurt toch ook, dat mensen soms het gevoel hebben, je bent mijn beste vriend geworden. Dat is dan heel moeilijk om daar weer afscheid van te nemen. Moeilijk is dat vaak. Want die persoon die denkt, ja, jij bent nou alles voor mij. En die vindt je ineens een onbetrouwbare vriend dat je daar een eind aan wil maken.
In de steek gelaten.
Ja, in de steek gelaten. En dat is natuurlijk een stukje ook zo. En daarom moet je dat eigenlijk van tevoren steeds toch duidelijk maken. Dus dat je toch die functie vervult.
Ze mogen even meeliften en na het liften moeten ze zelf een keertje vooruit komen.
Ja.
Maar ik denk dat daarin vaak mensen die hulp vragen, hè, die kunnen in een soort van kindpositie zitten, hè? Een soort afhankelijk en wat die vaak vragen, dat is als jij nou in die oude positie gaat zitten, hè, als jij nou mij maar gaat bemoederen of bevaderen. Of
knuffelen, hè?
Ja. En dan ben ik heel blij met jou. En dan, hè, dan heb je een afhankelijkheid. Dan zit je dus al verkeerd.
Ja.
Alleen, wat jij volgens mij ook zegt, van als je dus wel in die volwassen positie gaat staan en duidelijk grenzen gaat aangeven, dan kan iemand die in zo'n kindpositie zit, die kan niet daarin, ja, zijn behoeften, zeg maar, worden daarin niet tegemoet gekomen. Ja, maar sommige mensen willen dat. Maar als ze dat niet willen, dan gaan ze dus ergens anders heen.
Als je een kindpositie bent, dan moet je opgroeien naar volwassenheid. Er zijn fases.
Uh-huh.
De ouders, als het goed is, die helpen je daarin mee.
Uh-huh.
Maar moet je wel willen.
Ja, maar je kan niet vastgezet zijn.
Ja, dat zeg je dus eigenlijk ook, hè?
Ja. En naar mijn idee gaan mensen daarom dan ook het ergens anders zoeken, zeg maar. Dan gaan ze het weer opnieuw proberen. En weer opnieuw die afhankelijkheid proberen aan te gaan. Ja. Dan moet je dus wijs... Ja, dat is mijn idee, hoor. Dat je daar wijs mee om moet gaan. Zorgen dat mensen niet afhankelijk van je worden. In die zin dus negatief, hè?
Ik vraag me af wat hij aan Jezus dan gedaan zou hebben. Die zou toch ook zomaar niet iemand hebben laten vallen als het in onze ogen een kneusje was. Ik denk dat hij daar heel anders mee omgaat. En ik denk dat we misschien toch moeten leren om meer te investeren in anderen. Ook als het dus een keertje niet zo schikt. En dat het gewoon een weg is en dat het tijd kost. En ik kan zeggen, ja, we gaan nou maar eens een keer op je voeten staan. Want ik ken je nu al anderhalf jaar en het wordt een keer tijd. Die persoon is daar niet klaar, die persoon die durft dat misschien niet of kan dat echt niet. En ja, daar ben je hoor, sorry.
Dat
ziet
toch
niet zitten.
Dat
je maakt natuurlijk kleine stapjes aan waar je op in kan gaan.
Je kunt iets wel langzaam afbouwen. Zeg ook, iets minder vaak.
Maar het afbouwen en het loslaten wil niet zeggen dat je je werk hebt loslaat. Ze mogen er ook zijn, ze hebben een pauze en stilstand.
Ja, precies.
En dan mogen ze dus even tot rust komen en pakken ze het later weer op.
Ja.
Dan laat je het even met rust.
Ja.
Het is niet een afwijzing, je moet wegwezen en dat zo gaat dat niet in de praktijk.
Ik heb zelf altijd afgesproken met mensen, afhankelijk van mijn intakegesprek. Ik maak hier mappen, we hebben 10 keer met elkaar een bijeenkomst. En dan die 10 keer, dan kijken we, dan moet je het zelf hebben. En dan kijken we later wel weer of je nog andere hulp nodig hebt. Maar dan geef je het weer, baak je het af.
Nou, dat is voor jou dus goed. En daar zijn we ook allemaal gesteld.
Ja, en ik denk dat waar wij pastoraal werkers, dat is om, denk ik, omdat in de, zoals in het natuurlijke opgroeien, in elke fase kan het misgaan. Dus we gaan van de ene fase naar de andere in de volwassenheid. En in elke fase, in die overgangen, in het bijzonder, kan het iemand misgaan. Er zijn stoornis en dergelijke. Sommige mensen merken, die zijn 4 jaar. En ook al 66 of 50, eigenlijk is het maar 4 jaar. Reageer zoals een 4-jarige. En dan is daar eigenlijk iets misgegaan. En dat kan op elke levensfase zijn. En pas al ergens is dat omdat boven water te krijgen en mensen daarin te helpen. Maar als mensen daar niet in geholpen en geduld te hebben natuurlijk ook. Maar als men weigert, iedereen stopt er heel veel energie in, maar de persoon in kwestie wil niks doen. Ik denk dat we dat niet moeten pikken.
Mijn uitgangspunt is, iedereen wil graag leven in harmonie met God en met zichzelf en met zijn omgeving. En als mensen het op een of andere manier niet kunnen, dan denk ik van, dan ben ik niet, als ik denk, dan ben ik niet de geschikte persoon om die mensen te helpen. Maar ik ga er altijd vanuit dat iemand wel wil. Ik ga er nooit vanuit dat iemand niet wil. Ik ben leraar geweest een tijdje en dan was het soms in de leraarsvergadering, als het met leerlingen niet goed ging, dan waren ze of dom of lui. Dus dom betekende dat ze gewoon niet konden, dus dat had geen zin om de energie in te stoppen. En lui betekende dat ze wel konden, maar geen zin hadden. Dat is natuurlijk een hele zwart-wit benadering. En dat is natuurlijk een benadering om je eigen onvermogen te camoufleren. Omdat je niet de vaardigheden, de mogelijkheden hebt. En soms is het vaardigheden en soms is het mogelijkheid en soms allebei. Om dat kind op die manier aan te spreken dat hij daadwerkelijk kan ontplooien en ontwikkelen. En zo zie je dat ook als pastoraal werkers. Je ontbreekt soms de tijd, de mogelijkheden, de vaardigheden om alles te doen. En in principe denk ik dat als iedereen alle aandacht krijgt die hij nodig heeft, dan zou iedereen kunnen opbloeien. Natuurlijk moet iedereen aan zelf kiezen. Dat blijft altijd. Ja. Je moet zelf kiezen. Maar dat wordt dan ook wel hartstikke duidelijk op een gegeven moment.
Ja. Maar dat wordt het duidelijk.
Maar dat kiezen kan wat kosten. En die prijs moet dan iemand wel willen betalen.
Ja. Dan mag je dat loslaten.
Ja.
Maar wil kan nooit buiten de wil van de hulp vragen om. Hè. Die wil moet altijd op een gegeven moment in actie komen. En als het daar steeds op stuk loopt, dan kom je niet verder.
Ik ga er dus altijd vanuit dat iemand wel wil. En als het niet lukt, dan kan ik dus niks meer doen.
Ja.
Maar wie kan dan wel wat doen als u het niet kunt?
Ja, dat hangt er dus van de situatie
af. Nou ja, er zijn ook mensen die we dus geholpen hebben naar echte eer en geweten en de voorbidden en zo. En dan gaan ze weg en dan zeg je, heer, wilt u maar met ze klaarkomen? Als wij ze dan niet kunnen helpen, misschien dat ze door andere invalshoek aangesproken worden, maar laat ze niet los hier bij ze. En dan laat je het inderdaad los. Van je houdt echt van die mensen. Dat is het dubbele er altijd daar. Het Ron ook altijd voor waarschuwt. Je gaat van mensen houden, ook al ga je ze helpen. Ja. En dan vind je het verdraaid jammer dat het niet een verandering komt. Ja.
Ja, je hebt figuren die willen altijd aan de leiband blijven lopen. Ik kom elke zondag weer terug, wel gehad. En dan is het weer gebed en weer hetzelfde probleem nog eens. Dan zeg ik, dan wacht je eigenlijk tot die zondag. En je kunt het zelf opnemen voor de situatie. Als ze dat dan gaan inzien, dan ben je al een heel eind.
Ik vind het een heel mooie gedachte die je hebt van mensen in principe eigenlijk altijd willen. Alleen ik vraag me af, is het niet, het klinkt misschien een beetje gek, maar is het niet een beetje naïef? Want mensen kunnen toch ook heel koppig zijn en op het moment zelf ook gewoon uitspreken dat ze het niet willen. Hoe zie je dat dan?
En heel veel manipulatie hebben. Als je 30 jaar met iemand bezig geweest is met tien gemeentes en dergelijke, en je ziet dus de hals, een fundamentele halsstarrigheid die niet opgepakt
wordt. Ik zou nooit dat woord gebruiken. Ik zou altijd denken van, we hebben nog niet de sleutel gevonden, zeg maar.
Bent u echt pastoraal?
Dat weet ik niet. Maar ik kan dus niks meer doen.
Nee, dat is wat duidelijk.
Maar dat helpt mij dus ook, als ik mijn eigen grens stel, dan helpt mij ook om als het ware positief te blijven denken.
Ja.
Want wanneer ga ik negatief denken? Als ik te ver ben gegaan. Als ik het te veel heb ingestopt. Als ik voor mijn gevoel alles gegeven wat ik had en het helpt niks. Dan ben ik gefrustreerd.
Ja.
Dus ik moet zorgen dat ik niet gefrustreerd raak, dus moet ik op tijd stoppen.
Eerder afhaken. Ja.
Gewoon heel erg naar jezelf luisteren. En dat leren we natuurlijk met schaam en schande.
En dat kan dus ook doorverwezen zijn.
Ja, dat kan zeker doorverwijzen.
Ja. Ja. Maar jezelf ook herkennen waar je dus niet verder komt.
Nou, mijn vrouw is iemand die kan een jaar of twee jaar met iemand oplopen. Dat kan ik gewoon niet. Dat heb ik gewoon niet. Dus dat zeg ik ook altijd gelijk. Als die meneer zegt dat ook 10 keer, dan kijken we wel verder. Nou ja, zo iemand ben ik ook. Dus, maar het die heeft nog misschien meer
overtuigd. Die gaat 5 jaar.
Die gaat niet langer met mensen op zo'n zet.
Ja, maar dan alleen als je groei ziet.
Ja, ja. Dat is een belangrijk.
Ja. Anders heeft het geen zin. Ja, en dan met zwaar getraumatiseerde mensen ben je soms wel 6 jaar bij je.
Maar als je de groei niet ziet.
Ja, dan ga je niet verder. Dan spreek je dat ook. Zeg je, joh, dit is, blijkbaar is dit waar je nu bent. En dat is goed. En je zegent de ander daarin. En mocht je het gevoel hebben van ik wil weer verder, kom je terug. Maar dit is nu het moment dat we afronden. Ja, en dat is heel sterk wat Eddie zegt, die grenzen. Je moet zorgen dat je niet over je eigen grenzen heen. Niet gaat, ja, dat is zo'n flauw opmerking, gaat scheuren aan een dood paard. Maar je snapt het. Ja.
Dan zijn er vaak mensen die dat dus liefdeloos noemen.
Ja. Ja. En daar moet je tegen kunnen, dat moet je doen. Ja, als je van jezelf weet, dit is niet liefdeloos.
Ja, hoe vindt u dat?
Ik vind dat niet liefdeloos, want het doel wat je voor ogen hebt, dat is niet te bereiken. Ook al zou je dat heel graag willen.
Maar vindt u dat die mensen dat over u zeggen?
Wat zegt u?
Hoe vindt u dat?
Als ze dat over mij zeggen, dan ga ik heel goed nadenken. Zit daar een kern van waarheid in? Hoe heb ik me gedragen? Had dat anders gemoeten? En als ik er dan echt uitkom van nee, het kan niet anders. Dan ben ik jammer dan dat jullie dat denken. Maar ik weet dat het anders zit. Ja. En ik heb een verantwoording tegenover God. En dan ga ik dat natuurlijk ook mee bespreken. Van ik heb het zo en zo gedaan. Als u vindt dat het anders moet, laat het mij zien. Ja. En als ik dat niet anders krijg, dan leg ik dat naast me neer. Ja. En denk, ja, jammer dat ze me dan niet mij niet beloofd vinden, maar ik kan er even niets anders mee.
Nou, dat is een hele goede reactie. Ja.
Maar ik moet wel zeggen dat ik toch ook in de loop van de tijd geleerd heb om geduld te hebben. Mm-hmm. En om niet te gauw de handschoen in de ring te gooien. Maar ook al zegt men van, heb je het gevoel dat je inderdaad niks bereikt, toch door blijven gaan. Ik moet zeggen, ik ben nu inmiddels al 5 jaar bezig met iemand. Maar ik zie groei, ik zie vooruitgang. En ik denk van, er zijn momenten geweest dat ik dacht van, waar ben ik mee bezig? En toch. Stukje bij beetje, een tijdje dan even laten rusten. En op een gegeven moment, dan komt ze weer. En dan zie je, God heeft geduldig met mij geweest. Dus en daar ben ik ook heel dankbaar voor dat hij mij daar ook mag leren om met een ander te zijn.
Nou,
fijn. Wat doen jullie als je huiswerk meegeeft en mensen doen dat helemaal niet? En je probeert verschillende keren dat ze iets doornemen, iets doorwerken en daar wordt echt niks gedaan. Gewoon gewacht tot de volgende keer.
Heb je te moeilijke sommen gegeven?
Ja, in het algemeen.
Heb je te moeilijke sommen gegeven dan?
Nee, maar ze worden helemaal niet opengedaan, waar je eens naar gekeken.
Eerst vragen waarom niet.
Ja.
Ja? Ja, meestal geen tijd, hè? Een ander woord waar je prioriteiten speelt.
Als je probleem groot genoeg om de tijd voor te maken. Hè?
Nou ja, dat is dan wat je denkt. Dat je
confrontatie met.
Want ik denk ook wat voor consequentie moet ik er als verlener aan geven als ze dat niet doen. Ik heb daar wel een mening over, maar misschien is het alleen maar niet de juiste, dus daarom wil ik heel graag horen.
Nou, dat is het punt wat ik ook vaak doe. Kijk, ze kunnen wel van hulp verlenen van alles verwachten, maar je bent ook zelf een keer aan zet. En als mensen dat pertinent blijven weigeren, dan kun je gewoon niet verder. Ik denk dat je dat zo nog rustig kunt zeggen. Van nou, wij kunnen niet verder, want ik kan dingen doen, maar jij moet ook dingen doen. Het moet van twee kanten komen. En als jij dat niet doet, dan kunnen we gewoon niet verder. Dus ik verwacht echt dat je mee aan de slag gaat.
Ik stuur ze het bos in.
Zit er ook iets in dat als ze bij Eddie komen, dan moeten ze betalen?
Ja.
Mijn vrouw en ik, in alle eerlijkheid, wij zijn 2 jaar geleden ook begonnen om geld te vragen. En wij vinden dat zelf een fantastische wending. Omdat als mensen het er voor over hebben, dan zijn ze gemotiveerd. En omdat ze investeren, kijken ze ook harder. Het gaat er niet om van dat bereikt worden, want dat wordt het niet, maar het is wel een drempel die, die je misschien kan helpen.
Ja.
En als het allemaal gratis is.
Ja.
Ja, kun je dat ook?
Ja, dat is helemaal niet eens.
Ja,
maar dat kan niet altijd.
Nee, in de gemeente ligt het anders natuurlijk. Hè? Dus dan,
ja, zegt wel wat.
Misschien is al een gemeente dat kunnen bieden, zeg maar, zo binnen de. Maar daar zitten dan wel ook die grenzen aan. En dat mensen misschien ook te gemakkelijk doen.
Ik heb wel een oplossing daarop gehoord. Dat je de persoon laat terugkomen zodra hij zijn huiswerk gedaan heeft.
Oh ja.
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 Gewoon omdraaien.
Of als het echt niet gaat, dat hij er terug, dat hij terugkomt. Maar dat dan het onderwerp, dat je echt bij het onderwerp blijft waarom het niet gaat. En ik heb geen tijd dat je daarna gaat zoeken naar de persoon. Dat betekent zonder verwijt, een verwijt dat je niet gedaan. Dus bijna altijd angst. Dat is echt 99% met hier is angst. En dat kan zijn dat je daar niet doorheen komt, laat het dan los. Maar zoek met die persoon, zeg nee, we gaan even niet op een ander onderwerp, we blijven hier echt even bij. Want ik denk dat, dat dit juist een sleutel kan zijn om te komen bij de dingen waar je mee zit. En dan ga je erop door. Dan laat je de ander niet ontsnappen, als het ware. Hè? Ook een bedoelde positief.
Ja, goed, daar heb ik echt op aan. Ja, dank
je. Ja, dat is
voor mij heel mooi. Als hij niet meer terugkomt, is dat een duidelijke keuze?
Ja, dat zit er natuurlijk dan wel in.
Dat kan, nee. Omdat ze voelen dat het belangrijk is dat je het niet verwijtend doet. Ik heb daar nooit iemand op verloren. De toon waarop je het doet, dat je zegt, ik begrijp. Ik kan, er moet, dit doe je niet om te flessen. Dit doe je niet om... Je spijt ook niet, zoals dat vroeger. Hè? Of je, want je bent gekomen met dat je hier doorheen wil komen. Dus het feit dat je het niet doet, daar wil ik heel open en eerlijk met je naar kijken. Maar daar blijven we dan ook bij.
Nou,
je laat ze dus niet wegkomen. En
maar dan speelt waarschijnlijk ook mee dat dat een betaalde hulpverlening is.
Absoluut.
Dan zullen de mensen meer gemotiveerd zijn dan bij die onbetaalde hulpverlening. Dan zullen ze dat gauwer laten zitten, dat huiswerk.
Heel kort door de bocht.
Maar je mag het wel doen.
Oh, ja, je mag wel in ieder geval die borrel aanboren voordat je...
Ja, want je neemt jezelf serieus. Ja. Dat is wat je doet. Je neemt jezelf net zo serieus als de ander. Zo van, we nemen elkaar serieus.
Ja. Maar elk mens is toch van nature zo geneigd. Kijk, hij wil de kortst mogelijke oplossing, het beste, de makkelijkste. En de dingen die daar moeilijk in zijn, die wil ik liefst, die honger wil ik voorbij. En gauw doorstoten naar die oplossing. Dat zit er soms ook een beetje in natuurlijk. Van anders, als je die honger wel neemt, doet het pijn. Of anders gezegd, ik moet veranderen. Ik moet ermee. Dat wil ik niet, of kan ik niet, of... Ja, een hele hoop dingen aan, hè.
Ja, maar dat is in de Bijbel staat, liefde drijft de angst uit.
Ja, precies.
Dan is dat woord drijven is een werkwoord.
Ja.
Het is niet een...
Toverformule.
Eigenlijk willen we dat natuurlijk inderdaad het liefst, hè. Zo van, is er niet ergens een knopje? Maar dat liefde drijft, dat is een werkwoord, dat is een proces. Ja. Weet je, dat is, en dat helpt soms om dat ook tegen mensen te zeggen.
Ja.
Het is logisch dat de dingen lang duren.
Hoe kom je op een punt dat iemand die altijd naar de omgeving kijkt en naar anderen en daar de problemen ziet liggen en daar de schuld ziet liggen of en allemaal dat soort dingen. Hoe kom je op dat punt dat die persoon uiteindelijk naar zichzelf gaat kijken en heel eerlijk gaat worden van, want dan kom je ook op het punt van, oh help, ik moet er wat aan gaan doen, want het ligt ook in mij. Maar wat nou was het steeds weer in dat herhalingsproces van ja, dan hebben ze me weer in de steek gelaten en dat lukt niet en dat, maar daar en ja, ik kan maar niet altijd op dat punt komen dat iemand uiteindelijk toe gaat geven van oké, het ligt ook een beetje aan mij, ik ga eens naar binnen kijken. Hoe kan je dat nou aanreiken? Hoe kom je nou samen met iemand in die verandering? Want het is vaak een beschermingsmuur door altijd maar naar die ander te wijzen.
Ja.
Hè?
Dan hoef je tenminste niet naar je eigen tekortkomingen te kijken, want dat is vaak te pijnlijk. Maar hoe kun je daar nou die hobbel nemen?
Heb je de ervaring dat die personen om hulp vragen?
Zo zeg ik van wel.
Ja, mijn ervaring is dat die personen juist niet om hulp vragen.
Precies, die willen graag wat hun vrouw veranderen.
Want het ligt aan de ander.
Ja.
Merk je dan ook dat juist die mensen hun huiswerk niet doen?
Ja, dat is wel vaak zo, ja.
Ja, of juist, of niet komen met hulpvragen.
Ja. Het verhaal vertellen waarschijnlijk, maar niet hulpvragen, maar gewoon de situatie vertellen.
Ja, ze willen eigenlijk de situatie waarin ze verkeren, die gewoon heel duidelijk kunnen zien dat die niet correct is of goed is, willen ze wijten aan hun vrouw, hun kinderen, hun baas, hun omstandigheden, de regering, de overheid. Terwijl de goddelijke principes anders zijn. Goddelijke principes zijn dat God je wil zegenen onder alle omstandigheden. Ook is iedereen tegen je. Dat God je toch wil zegenen in de moeite. Dus je bent zelf verantwoordelijk van hoe je daarop ingaat of niet. En wij het liefst willen wij geen verantwoording dragen. Dus heeft Jan en Alleman het gedaan dat jij in die situatie verkeert. Jij kunt er niks aan doen. Dat zijn ook geen hulpvragen zo.
Maar het kan wel.
Ik probeer vaak wel door middel van een stukje les en plaatjes die ik laat zien, ook te laten zien hoe het functioneert. Ja. En dan kan het zijn dat het een eye-opener is. Dat je zegt, dat je ineens zegt van, maar ja, dat doe ik eigenlijk wel. En die reactie heb ik eigenlijk wel. En zou dat dan daar toch vandaan komen? Zou ik mezelf verheffen tot autoriteit? Om niet beschadigd te worden omdat ik geen autoriteit veel, omdat ik daar veel schade door heb ondervonden. En als je dat gaat ontdekken, dan ben je al een heel eind. Want dan denk je, ja, dat wil ik zo wil ik niet blijven, want dat kan natuurlijk niet. Dan ben ik ook niet corrigeerbaar, want dan wil ik altijd gelijk hebben enzovoort. En dan ga je ontdekken dat het anders kan. En dat kun je aan de hand van die plaatjes en dingen en in alle rust, door de mensen te laten kijken, misschien eens mee naar huis te nemen, gaan ze erover nadenken. En zeggen ze, nou, ik heb erover nagedacht, ik ben mezelf toch eigenlijk wel tegengekomen. En dan is het heerlijk voor die mensen dat ze dat nog zelf kunnen zeggen en ik ze dat niet vertel.
Juist, ja. Nou, dat is vaak een heel lang punt
daarbij. Ja. Nou, ik vind dat Giel daar heel goed in is. Giel, die stelt aan het wedervragen.
Ja.
En daar kunnen ze mee doen wat ze willen, of ze geven eerlijk antwoord.
Ja.
En dan laat het zelf zien hoe de situatie echt is. En dat vind ik altijd mooi om te horen, zijn die we praten. Stel die een vraag, dat gaat niet tegen de onzin in, of ja, moet ik voorzichtig zijn, maar tegen niet reële in, maar hij stelt gewoon een vraag. En dan werkt vaak wel goed.
Ja, mooi.
Ik heb eens gehoord van iemand. Ik heb eens gehoord van iemand.
Ja, dat is echt waar.
Die een methode had. Mensen dus die echt vast zaten en zo. En dan hadden ze een hele positieve benadering. Ik heb het zelf ook eens geprobeerd toe te passen. En soms had ik wel resultaat mee. Die zei, ik vind u een heel kundig iemand. Want om in zulke problemen te komen als u zit, daar moet je heel wat voor doen. Ik vind u erg kundig, want dat lukt niet iedereen. Dat is knap. En zou u eens op willen schrijven het recept voor mij om ook in zo'n situatie te komen? Zou u eens over na willen denken? En dat klinkt misschien heel belachelijk, maar sommigen deden dat ook heel serieus. En had je meteen een mooi werkbriefje, zonder veroordeling, van hoe je dat terug kon ploegen en zo. Maar wat gaat de grond zeggen?
Heb je dat werkelijk gedaan?
Heb ik letterlijk gedaan, ja.
Dat werkt ook.
Wat?
Dat werkt ook.
Ja.
Nou, goeie tip.
Ik vind dat er therapeuten die daar heel goed mee kunnen werken. Maar je moet humor hebben.
Ja.
Zelf, het moet helemaal passen bij wie je zelf bent. Ja. Er zijn mensen die de haren stijgen.
Maar je moet toch de meest moeilijke dingen zeggen met humor.
Ja. Maar als je humor hebt, dan is dit kan dit zomaar door iets doorbreken. Ja, heel leuk.
Maar ik meen dat dan ook oprecht, hè?
Iedereen. Heel erg leuk. Ja.
Er is iets anders waar ik wel merk dat je met mensen bezig geweest bent. En dan maakt ze geen bepaalde keuze en dergelijke. En dan toch het contact houden met ze. Ja. Gewoon als je ze op de straat tegenkomt of wat dan ook, niet verwijtend en dergelijke dingen. En als je dat gewoon lang volhoudt, dan merk je en hoor je gewoon later van ze zeggen van, joh, van als ik een probleem heb, ik weet waar ik terecht kan. En dat ze je toch weer weten te vinden. En dat is denk ik gewoon wel heel belangrijk. Waar die mensen afhaken, zorg betrouwbaar te blijven. Gewoon oog voor ze hebben als je ze herkent. En ja, dat ze je toch ergens kunnen opsporen om weer wat met je te kunnen doen.
Ja. Als mensen gaan, door omstandigheden, ja, houden drempel zo laag mogelijk dat als ze je nodig hebben, dat ze binnen kunnen komen.
Ja. Ja. Nog een vraag. Blijf je met mensen werken als je ontdekt dat ze bij je komen vanuit de wil van een ander?
Dus, oh ja. Voor een
vuur door een man of een vrouw vind ik dat het nodig is. Ja. Ik heb ook wel eens gehad iemand die iets is gezicht had en die dan bij mij kwam. Maar dan bleek dat dus te zijn omdat zijn gezin dat van hem eiste. Mm-hmm. En dan kon hij zeggen, hij zoekt hulp.
Ja.
En wat doe je nou in zo'n geval? Je probeert iedereen te vertrouwen en te doen. Maar deze personen wantrouw ik dan wel. Mm-hmm. En dan zeg ik, je kunt bij mij niet terecht. Mm. Is dat terecht?
Lijkt mij wel.
Nou, goed, daar zijn we dan. Maar het is toch wel moeilijk. Want, ja, zelfs iemand die een incestpleger is, heeft toch ook vanuit de nood. Tuurlijk. Of heeft zelf incest ervaren in zijn verleden enzovoort. Dus je wil nog wel een route aangeven. En zo moet je zelfs meer. Maar...
Nou, belangrijk om daarin weer naar jezelf te luisteren.
Ja.
En
nu
boven, ja.
Maar daarin kom ik dan toch weer een beetje terug op dat van, wil zo'n man dan wel? Wil die veranderen? Wat, van binnen bij die man zelf? Want jij hebt zoiets van, iedereen die wil toch uiteindelijk wel geholpen worden, zeg maar. Ja.
Alleen, vraag is, kan ik er dat mee? Ja. En als ik er geen vertrouwen in heb, dan kan ik er dus niet mee. Nee. Dus ik hoef dan niet een mening te hebben of iemand wil of niet wil. Ik ga ervan uit dat iemand wil.
Mm-hmm.
Mijn intuïtie zegt me dat ik daar grote vraagtekens bij heb.
Ja.
Maar mijn principe zegt,
ja,
ik weet het gewoon niet.
Mm-hmm.
Dus ik laat het los.
Mm-hmm.
Maar ik weet duidelijk, ik kan het niet.
Nee, niet onze taak.
Oké, dus wat je eigenlijk...
Ik ga
dus deze vraag pak ik op. En ik ga het proberen even in een kort modelletje te zetten. Waardoor je, omdat die vraag heel te gebruiken is eigenlijk. Hè? Wanneer, wat doe je nou wel? Wat is je grens? Hoe ver ga je? Trouw noem jij een hele belangrijke. En daarmee ronden we ook af. Want we kunnen natuurlijk uren nog doorgaan, maar het is gewoon tijd.
Ja.
Drama-driehoek is een belangrijk, of is een veel gebruikt iets in het therapeutenland, maar ook in de pastorale.
Je kent hem wel?
Nou, ik doe de cursus pastorale toerusting en heb ik zaterdag weer les en dan krijgen we het toevallig over de drama-driehoek.
Nou, dat is mooi.
Leuk, ik kom vanuit transactionele analyse. Oké. Hij bestaat uit drie polen. En de onderste pool is waar we het veel over gehad hebben. Dat is slachtoffer. Hier zit de redder. En hier zit de dader. Als pastorale medewerker moet je... zorgen dat je, omdat ik kort tijd heb, ga ik het even redelijk ongenuanceerd doen, want jij zal er misschien een hele dag les over krijgen. Maar even kort door de bocht, als pastoraalwerker moet je uit deze driehoek blijven. Geen enkele van deze posities is oké. Okay. Ja? Dus ik heb het nu niet over een echte slachtoffer. Iemand is aangerand, dan is hij een echt slachtoffer. Ja? Ik heb het over de houding van slachtofferschap. Ik kan het niet, ik ben van jou afhankelijk. Ja?
En dat kan ook die persoon zijn die aangeland is. Dat kan iedereen zijn. De redder is degene die het nodig heeft voor zijn eigen identiteit om te redden. Om pastoraal te zijn. Om te zorgen voor de hele wereld. Om zo liefdevol te zijn. Dader wil niemand zijn, maar die wordt je als er hier spanning optreedt. De redder, alle hulpverleners en alle pastorale werkers hebben hier wat van. Als hulpverleners zijn we verplicht in therapie te gaan, in supervisietherapie, om hier naar te kijken. Wat maakte dat jij een hulpverlener wil worden? Dus laat het ook om glimlachen. Ik maak het ook niet zwaar. We hebben er allemaal wat van. En het komt vaak uit een goede bron. Het is omdat je je eigen schade hebt opgelopen. Daaraan hebt proberen te helen. En zo graag wat van die heling ook wil doorgeven aan andere mensen. Ja? Dus wat gebeurt er eigenlijk? Dat wat iets lelijks in en aan jou is gebeurd, zet jij om in een parel. Hè? Het is dat steentje in die oester die door de irritatie aan het velletje een prachtige parel wordt. Dus het is een heel mooi gebeuren. Laat ik het dus in die zin positief neerzetten. We hebben er allemaal wat van als we in het pastoraat willen. Maar het is tegelijkertijd ontzettend belangrijk om ons op te bevragen. Hoe belangrijk is het voor onze identiteit om dit werk te doen? Om gezien te worden. Ik praat al met 20 mensen, denk ik. Hè? Let daarop. Want het maakt je ontzettend kwetsbaar. Het maakt je kwetsbaar omdat je over je grenzen laat gaan. Het maakt je niet dat je niet goed ziet wanneer de ander in een slachtofferpositie zit. En want zoals Eddie ernaar kijkt, hè, dus de persoon die echt wil en het nodig heeft om geheeld te worden, zijn diepste verlangen is dat. Als je zo iemand op die manier aanspreekt, spreek je hem altijd gelijkwaardig aan. Dan kan hij niet als het ware wegduiken. Hij kan het wel doen, maar hij verliest jou op dat moment. Want je gaat niet mee. En dan zeg je, ik kan jou niet helpen, denk ik. Ja, want tussen ons matcht het niet. En dan laat je je dus niet meegaan in te lange gesprekken, te lange, te vaker herhaling terwijl er niks gebeurt. Want jij blijft alert op dat de ander in een gelijkwaardige relatie met jou blijft staan. Want wat gebeurt er hier? Jij reddert, want jij bent zo goed en je hebt zoveel gesprekken en je zorgt zo en je bent zo christelijk. En die ander blijft, die groeit je er helemaal niet aan. Hè? Die verankert, dat zijn een beetje misschien de mensen waar jij mee begon met je vraag. Die verankert in zijn slachtofferschap. Je zegent hem er niet mee. Je verankert mensen in de positie. Waar als daar jij je rijkdom aan haalt, totdat het over je grens gaat, dan word je boos. En wat gebeurt, dan schiet jij naar de dader toe. Dan word je de dader. Want je wordt boos op die zoveel en die doet maar niks. En die het slachtoffer denkt, ben jij nou helemaal? En die wordt boos op jou. En dan ben jij de slachtoffer. En zo draai je rond. Het kan niet anders dat je dit doet je ronddraaien in dit cirkeltje. Laat ik het heel simpel zeggen, we komen hier allemaal in terecht af en toe. Als je dit een keertje gezien hebt, denk ik, oh, wat gebeurt er, waarom ben ik boos? Ik ben niet geëerd in mijn renner zijn. Dus ik word nu boos. En dat maakt dat ik dader word van dat slachtoffer. Of, wow, dat slachtoffer is boos op mij. Ik ben nu het slachtoffer. Wie moet mij nu redden? Dan moet jij niet gered worden. Elke positie gaat over schuld, over fout. Jij bent schuldig aan dat, want jij doet je best niet. Het slachtoffer zegt, ja, maar jij bent de schuldig. Ja. Jij redt mij niet. Als je dit een beetje in je hoofd houdt. En denkt, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Zorg dan dat je eruit stapt. Stop met redder zijn. Stop met redder zijn. Alleen vanuit een gelijkwaardige positie kun je de ander helpen. Ook als die ander, en daarin heb jij gelijk veel, door in zijn ontwikkeling nog in dat proces zit van de vierjarige, is het een volwassene die samen met jou kan kiezen om daarnaar te gaan kijken. Of niet. En dat is goed. Dat mag ook. Maar dan snap je eruit. En dan moet je, dan ga geen mensen proberen te redden. Ik geef hem zoveel raad en hij luistert niet, is een redderopmerking.
Ja.
Is een redderopmerking. Die man die, dan moet je hem ook geen raad geven.
Nee.
Hij gaat zo over de grens heen, dan zit je in je redderrol. Want dan heb je je grens niet neergezet. Daar heb je het zelf naar gemaakt. En waarom heb je je grens niet neergezet? Je hebt al lang gevoeld dat het je te veel tijd kostte. En dat je, nou, heb je al lang gevoeld. Dus als je het niet voor opzet, joh, dit is wat ik aan kan. Ja. Dit is wat ik kan behappen. Dus val niet in de valkuil. Zulke simpele dingetjes kan je halen.
Ook een signaal is dat je, je identificeert je soms zo met je slachtoffer dat je ook boos wordt op de dader.
Ja.
Oh ja.
Ja.
En dat is nu ook een signaal dat je bijna, eigenlijk dat je er ver bent gegaan. Kijk, het is natuurlijk begrijpelijk in sommige situaties, maar meestal helpt het niet.
Niet meer vanuit een raadgeverspositie, nee. In ieder geval. Dan ben je te trots involved. Ja. Bij vrienden kan je dat doen. Je kunt samen zitten huilen om dat kloterige gedrag van. Heb er niks mis mee. Prima. Maar als raadgever moet je er buiten blijven, want anders overzie je niet meer wat er gebeurt en word je meegezogen in het proces. En dan kan je dus hier weer in terechtkomen. En buiten blijven is iets wat in volkomen liefde en betrokkenheid kan. En buiten blijven bedoel ik dus niet, ik ben heel afstandelijk en
koud.
Je kunt enorm betrokken zijn. En toch. Dat is, als iemand met wie ik een vriend weet aan mij vraagt, kan ik eens met je praten, dan check ik dat altijd eerst even af voor de zekerheid. In welke positie wil je dat ik sta? Ik vind het nogal lastig nu. En dan zeg ik ook wat ik kan of niet. Ik heb bijvoorbeeld ook jonge vrienden die 20 jaar jonger zijn bijvoorbeeld. En die je op kampen hebt leren kennen of wat dan ook. Dan kun je makkelijker in zo'n. Maar ook dan bespreek ik het. Sta ik nu als het naast je? Of wil je dat ik als therapeut of hulpverlener oppas? En dan maak ik daar een afspraak over. Dan zeg ik dat ook. Oké, als je wil dat ik nu in die pastorale functie zit. Dan betekent dat ik niet met je meega in de emotie. Dus voel je niet gekwetst. Want dat gaat dan even niet. Dus ik bespreek het van tevoren. En dat is heel helder. Dus als je met vrienden gaat praten, wees een vriend en huil mee. Of zo. Maar dan ben je dus geen goede raadgever eigenlijk. Want je hebt niet voldoende afstand. Zeg tegen die vriend, joh, ga eens met die ook niet praten. Die kan het
dat is een beter
Ik zou met een heel klein verhaaltje willen eindigen. En dat heeft iets te maken met de ruimte die je hebt als je volwassen in de Heer kunt zijn. Ik wil niet zeggen dat dat altijd gaat. Ik vertel iets uit mijn eigen leven, maar het betekent ook dat ik ook heel veel met schades heb gezeten. Maar ik was aan het spreken en er was een student uit Wageningen bij. En die student in Wageningen die vroeg iets, een vraag, en daar gaf ik een antwoord op. En ik zag aan zijn gezicht dat het hem niet bevredigde. Dus ik zei tegen hem, ben je het met me eens? Heeft het je tevreden gesteld? Nou, goed zeg. Ik zeg, nee, dit is dus helemaal niet goed. Zeg het nou eens eerlijk. Nou, wie eerlijk horen rond, zei ik vond het maar een ruimte religieus gezeik. En wat ik toen deed, en dat denk ik dat belangrijk was, dat kwam gewoon spontaan. Ik moest hartelijk lachen. En dat heeft het gevolg gehad dat hij me naderhand gevraagd heeft om zijn huwelijksbijbel uit te reiken op zijn huwelijk. en als ik nou gekwetst was geweest op dat moment vanuit mijn eigen onvolwassenheid, die gegroeid is door alle ervaringen heen, dan was het anders verlopen. Dus ik denk dat dat iets is waar we ons naar uit kunnen strekken om zelf vrij te zijn. Dan heb je ook die ander niet nodig voor je eigen identiteit. En dan kun je inderdaad vanuit de ruimte die je dan hebt een ander helpen. En ik vind het geweldig zoals jullie dat hier vanavond naar voren hebben gebracht. Zouden we nog uren verder naar willen luisteren. Ik vind het jammer dat we alweer afscheid moeten nemen. Misschien mag het nog eens een keer. Ik hoor net dat jij met je vrouw bezig bent om rekeningen te schrijven. Nou had ik jullie alleen willen bedanken door middel van de boekenbon.
Oh ja. Prima.
Dat is prima.
Ja nou, dit soort dingen, dat is niet...
Als je komt spreken over een ander onderwerp, kunnen we het weer anders doen. Maar mag ik dat geven?
Dankjewel, wat leuk.
En we hebben het erg leuk gevonden jullie in ons midden te hebben. En ik wil eigenlijk een zegen van jullie bidden als jullie het goed vinden. Mm-hmm. Vader, dank u wel voor deze avond. En dank u voor deze kostbare mensen. Heer, ze werken in uw wijngaard, werkers in uw wijngaard. Wilt u ze toerusten? Zegen ook in hun persoonlijke noden, dat ze daarin alles ontvangen wat ze nodig hebben. Om vanuit die volwassenheid waar we het net over hadden, dingen aan te reiken in levens van mensen, in organisaties bij mensen. En daar alles waar u verheerlijkt kunt worden, geëerd kunt worden, doordat er meer harmonie ontstaat. Door het werk wat u doet, door hun heen, in andere mensen en in andere organisaties enzovoort. Zegen ze, Heer, in Jezus' naam. In alle opzichten. En ik bid ook echt een optimale werking van uw Heilige Geest in hun beiden. In het werk wat u ze geeft. En waar het die nog rustperiode heeft, dat u er heerlijk laten ontspannen en verder tot heling en genezing komen, van kracht, weer nieuwe krachten krijgen. En ik weet voor Eddie ook dat u wilt gebruiken op iedere plek waar die brood nodig is. In Jezus' naam. Amen. Amen.